De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Bij de gehouden ambtsdragersverkiezingen is broeder P.T. Noordengraaf gekozen voor ouderling en broeder H. van Wetten voor diaken. Beiden hebben het mogen aannemen. Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, zullen de broeders op tweede paasdag bevestigd worden. Iedereen zal de komende 3 weken de gelegenheid krijgen om een kerkdienst bij te wonen. Vanmiddag verwachten wij uitsluitend de leden, gezinnen en kinderen van wijk 1. Echter gelden wel de regels voor ouderen boven de 70 en degenen die verkouden of vanwege de gezondheidsklachten vatbaar zijn. In het kerkblad zal het schema voor de volgende weken te lezen zijn. En tevens kunt u op de website de mededelingen lezen. Woensdagavond zal er geen lidmatenkring gehouden worden. Donderdagavond vergadert de kerkenraad, gelegenheid voor doopaangiften, om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Vooraf even een toelichting voor de luisteraars van de kerktelefoon. Wij zitten hier ongeveer met 20 kerkgangers in dit grote kerkgebouw. Dus dat geeft een bepaald gevoel. Maar in mijn gedachten zie ik u thuis met de kinderen en met onze kleinkinderen meeluisteren. Dus ik hoop dat de Heere het ons geeft dat we dan zo ook mogen preken. En daarom, kinderen, ik spreek jullie in het bijzonder ook aan. Nu je thuis zit op de bank bij je vader en moeder en hier in de kerk, gelukkig ook nog een paar. Zorg er nou voor dat het vandaag echt de dag des Heren is. Dat je rustig blijft zitten en luistert. Neem je psalmboekje bij de hand. Zing gewoon mee. Lees mee en luister. Bid mee in de hoop dat de Heere ook deze middelen wil zegenen, zodat het woord van God ingang mag krijgen in ons aller hart. Ik hoop dat de Heere ook mij helpen zal, want het is best wel moeilijk natuurlijk om voor een bijna lege kerk te gaan preken. Maar ik hoop dat de Heere waar zal maken waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zal zijn, daar zal ik in het midden van u zijn. Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook op deze bijzondere zondag. In de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu Psalm 72 en daarvan het 7e vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Het 7e vers van Psalm 72.
grote
stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 74 en daarvan de versen 15 en 18. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd, het zij ge een fontein deed uit een rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. En het 18e, geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om hun gehate rover uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Johannes 19, vers 17 tot en met 29. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 74, vers 15 en 18. En daarna Johannes 19, vers 17 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was geheel zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden, die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyzop en brachten ze aan zijn mond.
De tekst voor de prediking is het derde kruiswoord, en wel vers 26 en 27. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. In onze voorbeden we denken aan zuster Van Gelder Bosman, die de komende week in het ziekenhuis opgenomen moet worden voor operatie. En verder dankzegging willen we doen dat zuster Weden Oude Kraaienveld, die in het ziekenhuis heeft gelegen, weer thuis mocht komen. En onze oude zuster Visser Huizer uit Borgstede is jarig geweest. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En geef toch dat wij het in ons hart mogen ontvangen: de Heere regeert. En dat we zo ook zullen buigen voor de hoogste majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. En juist ook op deze zondag, nu we met een klein getal in de kerk zijn en de gemeente voor het grootste gedeelte meeluistert thuis. En Heere, dan weet u ook wat de reden daarvan is. En wij bidden u, geef toch dat we ons er niet door laten beheersen. Want dat is toch niet de bedoeling. Maar dat we eronder leren buigen en onder leren bukken. Als de slaande hand van u over deze wereld. Dat wij dat ook daadwerkelijk gevoelen. En dat we eronder verootmoedigd mogen worden, o Heere. Dat het zo ver moest komen, dat zelfs wij thuis moesten blijven, omdat de overheid ons dat gebiedt. En Heere, dan gaan onze gedachten ook naar landen waar om een andere reden de overheid verbiedt dat christenen bijeenkomen. En daar voelen we nu ook iets van wat dat betekent. Voor deze mensen. Als ze dan toch gaan. Dat is weliswaar een hele andere situatie, Heere. Maar toch is het enigszins vergelijkbaar. En geef dat we dat ook beseffen. Hoe erg het is wanneer we niet samen kunnen komen in uw huis. Het is immers uw huis, uw inzetting. Geef dat we er daarom ook niet oppervlakkig mee om zullen gaan. Maar dat we ermee tot onszelf zullen inkeren. Zodat we de heimwee voelen en de smart voelen. Om naar uw huis te mogen komen. Om onder uw woord te mogen zijn, daar waar uw inzettingen zijn. En we danken u ervoor dat de techniek zo is, dat we toch mee kunnen luisteren. Maar geef, Heere, dat wij het toch zullen gevoelen dat dit niet uw bedoeling is. Uw bedoeling is daar waar het volk vergaderd is. Daar waar het volk samenkomt in uw huis. Als een zichtbaar teken dat gij zondaren ontvangt. Wanneer de deuren van de kerk openstaan. En wanneer zondaren onder het woord mogen verkeren. En wij bidden u, geef toch dat dat ook de beleving van ons hart mag zijn. Als we zo luisteren naar de prediking en ook als uw knecht uw woord moet bedienen, dat hij er geen last van zal hebben, maar dat hij gevoelt dat uw lieve geest ons ondersteunt in de bediening van uw woord. En dat het woord kracht mag doen in ons hart, in het bijzonder ook dit kruiswoord, waarin u als de leidende borg zorg draagt voor uw kerk. Uw kerk is een bijzonder koninkrijk in deze wereld, dat zich duidelijk onderscheidt van het koninkrijk der Nederlanden en ook andere landen zoals China, Duitsland, België, noem maar op, Italië, welk land ook, maar dwars door alle grenzen heen hebt u een koninkrijk hier op aarde, dat zijn uw volk en kinderen. En Heere, geef toch dat we dat ook beseffen, dat dat koninkrijk ook een bijzondere bescherming geniet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij gevrijwaard zijn per definitie, dat we niet besmet zouden kunnen worden. Maar aan de andere kant, geef toch dat we beseffen dat gij op een bijzondere wijze uw vleugelen uitbreidt over uw volk en kinderen. En als we nog niet bij uw volk en kinderen horen, dat we dan beseffen dat wij blootstaan aan het ergste gevaar, dat wij van nature allemaal deelachtig zijn, en dat is de dood. Dat is de eeuwige dood. Dat is niet het coronavirus, maar dat is het zondevirus waar we van verlost moeten worden, o Heere. En Heere, geef toch dat we dan ook een beschamende les mee zullen krijgen, want we volgen allemaal de aanwijzingen op van onze overheid om min of meer te ontkomen aan een besmetting van een ernstige ziekte. En dat moet ook en dat mag ook. Maar Heere, in hoeverre hebben we tot nu toe geluisterd naar de aanwijzingen van uw knechten om de toevlucht te nemen tot de grote medicijnmeester om verlost te worden van onze zonde en schuld. En dan moeten wij ook met schaamte ons aangezicht bedekken en u belijden. Onze onbekeerlijkheid en ons ongeloof. En wilt u ons daar toch alstublieft uit genade daarvan verlossen en daarvan bekeren. En ook uw volk en kinderen staan schuldig in deze zaak. Want dan moeten we ook zeggen wat de Heer Jezus ook zei tegen zijn discipelen. Waar is uw geloof? En daarom schenk het ons toch alstublieft, dat ware geloof. Want u zegt zelf in uw woord al, had ge nou het geloof als van een mosterdzaadje, dan zal ge tot deze berg zetten, zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en het zal u geschieden. En Heere, dan past het uw naam ook, moeder, dank te zeggen dat we hier dan vergaderd mogen zijn. En dan willen wij ook de nood van de gemeente u voorleggen. Wees met de rouwdragenden, de alleenstaanden in ons midden, die ook alleen thuis zitten, voor wie het ook moeilijk is om alleen te zijn. Wilt gij hen toch vertroosten door middel van uw woord? En ook de zieken, we denken ook aan zuster Van Gelder Bosman, die de komende week, als alles doorgaat, geopereerd zal worden. En wilt u haar rustig maken, wilt u ook geven dat alles goed mag gaan en haar werkzaamheden geven aan de troon van uw genade, opdat ze het van u mag verwachten. We dragen ook Esther aan u op, wilt u ook met haar zijn, Heere, wilt u haar ook beschermen, ook tegen deze ziekte. Geef, Heere, dat ook de ouders van Esther dat ook in uw hand mogen leggen. We danken u dat zuster den Oude thuis mocht komen, hoewel de klachten nog niet helemaal voorbij zijn. Wilt u met haar zijn en wilt u haar beschermen, ook als ze nog een operatie tegemoet moet gaan. Geef dan dat zij ook haar leven in uw hand mag stellen. Zo dragen we ook onze oude zuster Visser aan u op, die in Borgstede woont, die jarig mocht worden. Heere, u weet ook van haar af. En dat zij ook mag leven bij uw vertroostingen. Heere, wilt gij ons gedenken in het algemeen, in alle noden, angsten en pijn. Heere, dat we toch niet net als de wereld zullen doen, maar dat we onze toevlucht zullen nemen tot u, o Heere. Wilt gij ons en onze kinderen en kleinkinderen beschermen, in het bijzonder ook onze ouderen en onze zwakken, dat niemand van ons deze ziekte zal krijgen, doch niet onze wil geschieden. En hoe moeilijk is dat om dat ook te bidden. Maar wilt u ons er toch alstublieft voor inwinnen. Niet onze wil geschieden, maar uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En geeft u ons dan heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 69, vers 4 en 7. En ik deel nog even mee dat de catechisaties wel gewoon doorgaan. Of ze moeten morgen besluiten dat de scholen dichtgaan. Want daar zou vandaag een beslissing over vallen. En dan gaan de catechisaties ook niet door. Maar als de scholen gewoon doorgaan, gaan de catechisaties ook gewoon door. We zingen nu Psalm 69... en daarvan de versen 4 en 7. Psalm 69. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. En het zevende vers. Hoor mij, o Heer, uw goedertierenheid, het is goed. Zie mij dan aan met gunstig ogen. Dan zingen wij Psalm 32, vers 4. Ik dacht zo, wat zing je dan toch anders de psalmen, niet waar? Als je denkt aan de omstandigheden. Ook deze psalm weer. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Geomringt me. Daar ge mij een ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u. De weg die gij zult wandelen, ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Vierde van 32. Ik zat zo te denken, geliefden, met het oog op deze zondag en de omstandigheden, aan Gods voorzienigheid. Dat alles uit zijn hand voortkomt. En dat geldt ook voor de tekstkeuze. Want wij zeggen wel eens toevallig, maar er is natuurlijk niets toevallig. Maar dat nou net dit kruiswoord aan de beurt is, waarin de Heere Jezus zijn zorg betoont aan zijn kerk. Zijn kerk die daar staat onder aan de voet van het kruis. Dat is heel bijzonder. Dat Christus daar oog voor heeft. Christus waarvan geschreven staat dat hij nu in alle dingen verzocht is geweest. Dus jongens en meisjes, de Heer Jezus die kon ook ziek worden. Hebben jullie je dat wel eens gerealiseerd? Omdat hij in alle dingen gelijk als wij geworden is. ook een zwak lichaam omdroeg, uitgenomen de zonde. Je moet maar eens opletten als een mens ziek wordt en het duurt wat te lang en de medicijnen helpen niet. Wat er dan bij hem boven komt aan boze gedachten. Wij willen niet ziek worden, ik ook niet hoor. Omdat wij niet willen sterven, ik ook niet hoor. We zeiden in de consistorie ook al tegen elkaar, wat zijn we toch bang voor de dood. En zo is het toch. Want dat zit erachter. Eén grote angstgolf gaat er over onze samenleving. En net als ik in mijn gebed ook zei, moet de Heere dan ook niet tegen ons als kerk zeggen, waar is uw geloof? Waar is dat? Want als we werkelijk levend gemaakt zijn en we hebben dat geschonken geloof ontvangen, dan kan het onder de as ook zijn dat het nauwelijks brandt. Dat het nauwelijks in de beoefening is. En dat de Heere dan zulke wegen gebruikt om ons in de binnenkamer te drijven en ons te verootmoedigen voor de Heere en te vragen, Heere, geef mij dat geloof. En dat geloof dat leert niet in de eerste plaats te letten op de omstandigheden. Dat mag gerust. En leert ook niet te vertrouwen op allerlei maatregelen van de overheid. Waar we niet onverschillig mee om moeten gaan. Maar dat geloof dat let op God. En kijk dan eens omhoog. En let dan eens op zijn oog. Dat is onze eerste gedachte, zijn oog. En op zijn woord, dat is onze tweede gedachte. En op zijn discipel, dat is onze derde gedachte. Want hier hangt de troostbron voor alle kruisdragers, dat is Christus. Christus liefde en zorg voor de zijnen aan het kruis, dat schrijven we boven de prediking. Christus liefde en zorg voor de zijnen aan het kruis. En dan staan we stil bij drietal gedachten. Allereerst zijn oog, want er staat in onze tekst, Jezus nu ziende. Ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande. En dan zijn woord, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En dan zijn discipel. En van die uren nam haar de discipel in zijn huis. Allereerst willen we dus letten op zijn oog. Daarom hebben we ook Psalm 32 gezongen. Mijn oog zal op u zijn. Terwijl de soldaten bezig waren om de kleding van de Heere Jezus te verdobbelen, hangt daar de naakte borg aan het kruis. Jazeker, ten toon, ten spot van smaders, zoon des vaders, waar is nogthans uw almacht, waar is uw glans? Zo horen wij de spotters dat zeggen. Hij hangt daar voor die spotters. Maar hij hangt daar ook voor degene die hem lief hebben. Ziet u hem hangen aan het kruis. Door de prediking van het evangelie. Bij welke categorie hoort u? Bij de smaders, de versmaders van het evangelie. En bij de spotters. Of bij degene die hem in het begin zo lief hebben leren krijgen. Op twee worden bijzonder de aandacht gevestigd. Namelijk op Maria, de moeder van de Heere Jezus. En op Johannes. Er staan er meer. Maria en haar zuster Maria. En de vrouw, dat is de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Maar op die twee wordt in het bijzonder de aandacht gevestigd vanmorgen. Het is Maria en de andere vrouwen Zij waren niet weggevlucht, zoals de discipelen. Zij waren achter hem aangegaan. En ze hadden alles gezien wat er gebeurd met hem toen hij genageld werd aan het kruis als de naakte borg. Je zou kunnen zeggen, zij begeerden zijn smaadheid te dragen. Daar gaat het om. In de navolging van Christus. Om één met hem te mogen zijn. Ook in zijn smaadheid. En Johannes, de apostel der liefde, aanvankelijk ook weggevlucht met al de discipelen, was teruggegaan. En had het proces meegemaakt, op afstand weliswaar. En had ook de Heer Jezus nagevolgd en hem gezien, hangende aan het kruis. Dat is de liefde. Hoewel deze liefde nog weinig inzicht heeft. Weinig inzicht in de noodzakelijkheid van dit gebeuren. En terwijl ze zo met smart naar hem staren, ik kan me dat zo voorstellen, en dat hun hart vervuld is met droefheid en zij de wonden van Christus zien, kijkt de Heer Jezus naar hen. Dat staat heel nadrukkelijk in onze tekst. En daar gaat het om. En Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande. Hier gaat in vervulling wat Psalm 32 zegt. Mijn oog zal op u zijn. Hij voelt de band. Meer dan alleen maar een familieband. Het was zijn moeder. Meer dan alleen maar een band van vriendschap. Zoals Johannes dat was. Hij voelt die eeuwige band, die voortkomt uit het welbehagen van God. Hij kent ze. Hij doorziet ze. Hij kent Maria. En hij weet, Maria heeft hem lief. En niet alleen omdat hij haar zoon is. Dat zou logisch zijn, dat is natuurlijk. Maar ook omdat hij haar zaligmaker is. Hebt u hem ook zo lief? Maria had hem lief als haar zaligmaker, want zij had ervan gezongen: mijn ziel maakt groot den Heere, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dus ze had aanvankelijk door het beginsel van het ware geloof dat mogen zien wat die naam Jezus betekent. Zaligmaker. Maar nu moet ze beleven wat Simeon gezegd had. Er zal een zwaard door je ziel heen gaan, Maria. En dat ondervindt zij nu. En wat zal dat een dubbel gevoel gegeven hebben in haar hart? Enerzijds hangt daar haar zoon, en anderzijds gelooft zij ook dat daar de Zoon van God hangt. De engel des Heren had het immers duidelijk gezegd bij de geboorteaankondiging: het heilige dat uit u geboren zou worden, zou Gods Zoon genaamd worden. Ook Johannes heeft Christus lief. Hij schrijft het later ook in 1 Johannes 4 vers 19. Omdat hij hem eerst heeft lief gehad. En Johannes zal nooit de eerste keer vergeten dat Christus geopenbaard werd aan zijn ziel. Door het woord van Johannes de Doper. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat hij de volgende dag nog een keer datzelfde woord hoorde. En wat is dat de hartelijke begeerte ook van iemand die worstelt met zijn zonde en schuld en begeert Christus te leren kennen. En als hij dan aanvankelijk die opening heeft gekregen in het evangelie, dat hij dan smeekt in de binnenkamer: Heere, wilt u het nog een keertje zeggen? Wilt u het nog een keer zeggen? En dat dan de volgende dag Johannes weer onder de prediking van Johannes de Doper mag verkeren. En dat het hem nog een keer gezegd wordt. En dat het hem nog een keer aangewezen wordt. En dan komt de gehoorzaamheid des geloofs, waarin hij in beginsel hem gaat navolgen. Die liefde komt nu ook openbaar hier weer bij het kruis, gemeente. Hoewel hij het inzicht mist waarom hij daar nu moest hangen. Jawel, Johannes de Doper had gezegd: zie het lam Gods. Maar hij miste nog het inzicht dat hij als een lam ter slachting geleid zou worden. En dat voor zijn zonden. Maar hij voelt wel de liefde. En wat zal het ook in zijn hart geleefd hebben, die teleurstelling van de Emmausgangers, die zeggen: en wij hoopten dat hij was degene die Israël zou verlossen. Wat een smart, wat een teleurstelling. Maar wat had hij het onderwijs nodig, gemeente, wat later ook de Emmausgangers te horen krijgen: moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Kijk, daar staat Maria. Daar staat Johannes. En het oog van Christus is op hen. Dat trouwe oog. En nu gaat hij waarmaken wat er staat in Johannes 13 vers 1. Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was, en dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Gemeente, Gods volk kan Christus niet teleurstellen. Hij kent ze. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Echt. Hij is de alwetende. Dat wil niet zeggen dat hij er geen droefheid over heeft. Wanneer Gods kinderen zondigen. Of wanneer Gods kinderen zo moeilijk leerzaam zijn. Maar hij weet het. Hij kent ze. Hij kent hun gang. Hij wist dat de zijnen zouden dwalen. Als schapen die onbedacht hun herder zouden gaan verliezen. Hij stoot zich er niet aan, gemeente. Hij wendt zijn oog niet van hen af. Hij houdt juist zijn oog op hen. Hij is die trouwe grote herder der kudde. Hij ziet het gebrokene. Hij ziet het verlorene. Hij ziet het weggedrevene. Hij zal ze helen. Hij zal ze wederbrengen, geliefden. Hij zal ze genezen. Hij zal ze sterken. Ezechiël 34, vers 15 en 16. Hij heeft ze lief tot het einde toe, staat er. En ze zullen het beleven. Gij, Heere, gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Wat is dat een rijke troost. Mijn oog zal op u zijn. Besef toch, als we nog buiten Christus zijn, wat er van zijn ogen geschreven staat in Openbaringen 1 vers 14 en in Openbaringen 2 vers 18. Daar staat: en zijn ogen waren als een vlam vuurs. En dat wil dit zeggen, dat hij dwars door ons heen kijkt. En als wij nog buiten Christus zijn, dan betekent dat, dat hij alles van mij weet. En dat ik straks door hem veroordeeld zou worden. Want de Vader heeft het oordeel in zijn hand gelegd. Dat hij straks als een rechter terug zal komen. En daarom hoop ik dat zijn oog U zal vertederen en zal vernederen. Zoals dat bij Petrus gebeurde. Toen Petrus tot driemaal toe hem verloochend had. En dat de Heer Jezus zich omkeerde. Dat zijn oog naar Petrus keek. Dat Petrus eronder verbroken en verslagen werd. En dat Petrus eronder vertederd werd. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Dat hij zijn zonde ging bewenen voor het aangezicht van de Heer. En dat hij het uitgeroepen heeft: Heere, kunt u nou nog met mij van doen hebben? Dat oog van Christus, dat een zondaar verbreekt en verslagen maakt. Hij kijkt naar Maria, hij kijkt naar Johannes. En hij weet waar ze over tobben. Hij weet ook waar u over tobt. Of we nu hier in de kerk zitten, of meeluisteren, dat weet hij. Waar tobt u over? Hij weet ook waar de zijnen dikwijls over tobben. Dat ze zo weinig licht hebben. Ook als het gaat om zijn borgwerk. Ja, met hun verstand kunnen ze dat allemaal wel op een rijtje zetten. Maar ze durven het zichzelf niet toe te eigenen, geweten. Dikwijls lopen ze net als Maria en Johannes met veel raadsels over de wereld. Kunnen ze niet ontkennen wat de dichter zingt: God heb ik lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. En toch, ze zijn nog zo zwak en aangevochten in het geloofsleven. En hebben zo weinig zicht op dat borgwerk van Christus. Als dat zo is, vraag dan om het licht van de Heilige Geest. Vraag er dan om wat dat nou precies dan betekent. Wat dat nou betekent om geplaatst te worden voor het recht van God. Wat dat nou betekent om daaronder te leren buigen. Wat dat nou betekent, hoe noodzakelijk het is. Moest de Christus alzo niet lijden en ingaan in zijn heerlijkheid? Zodat het ware geloof geoefend gaat worden. Lees wat dat betreft eens zondag 15 en zondag 16 aan de hand van een goede catechismespreek. Waarin het nut van het lijden en sterven van Christus zo duidelijk verklaard wordt, gemeend. En als je werkelijk nou zo topt, daaronder aan het kruis als een Maria en als een Johannes, wat heb je dan nodig? Onderwijs. Wat heb je dan nodig? Een woord van de Heer. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn woord. Want als de Heer Jezus dan kijkt naar Maria en naar Johannes, dan lezen wij: en hij zeide: vrouw, zie uw zoon. Hij richt zich dus allereerst tot Maria. Hé, jongens en meisjes, stel je eens voor dat je dat zou zeggen tegen je moeder. Vrouw. Waar is mijn schooltas? Vrouw, moet ik nog een boodschap voor u doen? Wat zou je moeder dan zeggen? Wat zou je moeder toch zeggen? Doe niet zo raar. Ik ben toch je moeder? Waarom doet de Heer Jezus dat niet? Waarom zegt hij niet gewoon van: moeder, zie uw zoon? Doet de Heer Jezus dat om zijn moeder weg te zetten? Nee, natuurlijk niet. We lezen heel duidelijk in Lucas 2, vers 51, dat hij zijn ouders onderdanig is geweest. En dat hij volkomen het vijfde gebod heeft gehoorzaamd. Hij moet daar een andere reden voor hebben gehad, gemeente. Het is ook volstrekt niet een soort beleefdheidstitel. Zoals ik dat ergens las. Mevrouw, zie u zo? Nee. We moeten dieper graven. We moeten dit woord verklaren met andere schriftgedeelten. Schrift met schrift vergelijken. En gaan sporen of de Heer Jezus ook elders een keer zijn moeder zo aansprak. En dan komen we bij Johannes 2 vers 4. Misschien kennen jullie die geschiedenis wel. De bruiloft te Kanaan, dat de Heer Jezus dan ziet dat Maria op hem afkomt. Er is geen wijn meer en dan zegt Maria de wijn is op. En wat zegt de Heer Jezus dan? Vrouw. Wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En dan denk je, wat klinkt dat onvriendelijk van de Heer Jezus als hij dat zo zegt tegen Maria. Maar dat is beslist niet onvriendelijk bedoeld. Juist omdat de Heer Jezus er wat bij zegt. Hij zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Hij wil daar Maria gaan onderwijzen. Waarin? In zijn positie. Als de Heer Jezus zijn uren gebruikt, dan bedoelt hij altijd de aanvang van zijn middelaarswerk. Mijn uren is nog niet gekomen. De aanvang van mijn middelaarswerk is nog niet begonnen, Maria. En de Heer Jezus wil dan Maria op de bruiloft te Kanaan laten voelen dat hij met de opdracht van zijn vader bezig is. Niet met de opdracht van zijn aardse moeder. De Heer Jezus wil Maria laten voelen, ik ben je middelaar. Moet onthouden. Ik ben bezig om hier mijn middelaarswerk voor u te doen. En ik moet mijzelf totaal verloochenen. Zelfs de familiebanden moeten geen sta in de weg zijn om hier te lijden en te sterven voor mijn volk. Om hier te lijden en te sterven om zo te voldoen aan het recht van God. Maria, ik hang hier in dienende liefde. Allereerst als de knecht des vaders om de opdracht van mijn vader te vervullen. Maar ook in liefde tot mijn volken en mijn kinderen. Ook tot u, Maria. Vrouw. Er is nog een schriftgedeelte die deze gedachte ondersteunt. En dat is Matteüs 12, vers 47 tot en met 50. De Heer Jezus bevindt zich dan in de kring van de scharen. En dan zeggen een aantal mensen uit die scharen: kijk, daar komt uw moeder. Daar zijn uw broers. Wat zegt de Heer Jezus dan? Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers? En dan neemt hij ook afstand van die familiebanden. En echt niet om hen te verachten. Beslist niet. Maar om de scharen op dat moment duidelijk te maken waar het op aankomt. Dan zegt hij, zie mijn moeder, mijn broeders. En hij wijst misschien wel mensen aan. Want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemelen is, dezelfde is mijn broeder. En dezelfde is mijn zuster. En dezelfde is mijn moeder. Met andere woorden, het gaat niet om de familieband. Maar het gaat om de geestelijke familieband. Daar gaat het om. En ik geloof, gemeente, dat daarom de Heer Jezus tegen zijn moeder vrouw zegt. Vrouw, ik ben hier als uw borg en middelaar. Vrouw, luister, ik onderwerp mij aan de levenswet van mijn vader. Vrouw, hij heeft mij deze opdracht gegeven om te lijden en te sterven voor uw zonden. En voor allen die de Vader mij gegeven heeft. Vrouw, ik wil u troosten in uw smart. Hier gaat in vervulling wat we lezen in Johannes 16 vers 20. Voorwaar zeg ik u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. De Heer Jezus die wil Maria verder inleiden. in zijn middelaarswerk, gemeente. En wat is dat een zegen, als dat in het leven van Gods kinderen gebeurt, dat zij in een weg van beproeving komen en dat zij niet weten wat God hiermee voor heeft. En als ze dan dieper ingeleid mogen worden in het werk van Christus, met name in zijn lijden en in zijn sterven. Dat zij leren in hun leven niet alleen, of beter gezegd, niet langer meer te steunen op gevoelige genade, op gevoelige bevindingen. Zoals toentertijd de discipelen tijdens de omwandeling op aarde met de Heer Jezus leefden, met hem wandelden en met hem verkeerden. En zo graag dat gevoelige, tere leven, dat omgangsleven vasthielden. Zoals later ook Maria Magdalena bij het graf. Zo graag de lichamelijke aanwezigheid van hem zo graag wilde vasthouden. Maar dat de Heer Jezus toen ook zo nadrukkelijk een woord sprak tot haar. Maria! Zo moeten we dit woord hier ook verstaan. Vrouw! De Heer Jezus zet haar op haar plaats. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Er staat niet: de rechtvaardige zal door het gevoel leven. Dat gevoel, dat is aangenaam. En het gaat niet buiten een gevoel om. Maar het wezen van de zaak, dat is het geloof. Het ware geloof. Dat zegt: nochtans God, zonder enige verdiensten van mijn kant, uit loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Mij, de grootste der zondaren, mij is genade geschied. Maria moet dat leren in haar leven. Zij moet de bloedband, de familieband, met haar zoon prijsgeven. Maar gemeente, ze krijgt er iets beters voor terug. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Want wat zegt de Heer Jezus? Vrouw, zie uw zoon. Zijn discipel. Gemeente, dan kom ik even ergens op terug. Namelijk dat er staat in vers 26... Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had. Dat stukje. Dat schrijft dus Johannes hier over zichzelf. Zeg, zou je dat nou ook zo durven beleiden? De discipel die hij lief had. Kind van God in ons midden. Het is toch zo. Het woord discipel betekent volgeling, leerling, die hij lief had. Dat de Heer je lief heeft. Dat zegt Johannes dus hier van zichzelf. Dat heeft hij beleefd. Dat heeft niets te maken met hoogmoed. Dat is juist een teken van nederigheid. Dat hij hier zijn naam niet neerschrijft. Hij zegt hier niet Maria en Johannes, maar de discipel die hij lief had. Dat is bescheidenheid. Dat is een wonder. Dat heeft hem vernederd. Dat heeft hem verblijd. Hij tekent dat meerdere keren op in het Johannesevangelie. Hij acht dat als een grote genade. En ook als een grote eer. Jazeker. God zal genade en ere geven. Heere, u hebt me toch lief. U hebt me toch lief met een eeuwige liefde. En daarom hebt u mij toch getrokken met koorden van goedertierenheid. En nu geeft de Heer Jezus hier onder aan het kruis zijn lievelingsdiscipel Johannes een opdracht, een taak. Want wat staat er in onze tekst? En daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder En van die uren nam haar de discipel in huis. En dan moeten we in de eerste plaats eerst goed letten op het woordje discipel. Dat is een belangrijk woordje in onze tekst. Want het gaat hier niet zozeer om de opdracht dat Johannes Maria voortaan moet verzorgen. Waarschijnlijk was Maria al weduwe. En dat Johannes dan een soort pleegzoon zou worden van haar. Vrouw, zie uw zoon. Omdat normaal gesproken een zoon zorgt voor een moeder die weduwe geworden is. En dat Jezus tot nu toe als zodanig voor Maria had gezorgd. Nee, gemeente, want wij weten dat de Heer Jezus meerdere broers heeft gehad en ook zusters heeft gehad. Dus wat dat betreft waren er genoeg anderen die Maria zouden kunnen verzorgen. En bovendien waren er heel veel vriendinnen om Maria heen. Nee, gemeente, dat moeten wij, zo moeten wij dat niet uitleggen. Het heeft alles te maken met dat woordje discipel. Daar gaat het om in onze tekst. Het gaat erom dat Maria de natuurlijke band met de Heer Jezus moet prijsgeven. En dat is heel wat. Er zijn er onder ons die dat weten wat het is om een kind naar het graf te moeten brengen. Dat is heel wat. Als je je zoon ziet sterven. Maar ze moet leren dat hij moet sterven. Hij moet sterven. Als borg en middelaar. En daarin moet zij herinnerd worden aan de tekst. Ik zal u geen wezen laten. Ik ga straks wel sterven. Maar Maria, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Want, zie uw zoon. En zoon, zie uw moeder. Dat is een diepe tekst, gemeente. Dat is een hele diepe tekst. Met andere woorden, Johannes, luister. Ik geef u als mijn discipel de opdracht om mijn zorg, mijn aanwezigheid over te nemen in het leven van Maria. Johannes, ik zet mijn gemeenschap met Maria voort door middel van u, door middel van uw discipelschap. Hier gaat het in vervulling, gemeente, wat er staat in Johannes 13, vers 20. Wie u ontvangt, die ontvangt mij. En dat past hier de Heer Jezus in deze moeilijke situatie toe. Ik hoop dat u mij begrijpt, gemeente. De Heer Jezus gaat straks na zijn opstanding naar de hemel. En hij zal lichamelijk in de hemel zijn. Maar met zijn geest en zijn majesteit en zijn genade wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. En dat maakt de Heer Jezus concreet in zijn discipelen. En straks in de ambten, broeders. Beseffen we dat wel, ouderlingen, diakenen, dominee? Het gaat hier om de zorg die de Heer verleent aan zijn kerk door middel van zijn dienstknecht. Wie u ontvangt, die ontvangt mij. Nee, natuurlijk niet, jongens en meisjes. De dominee is de Heer Jezus niet. Ik zeg het maar heel concreet en heel duidelijk. Wij zijn niet rooms, Zoals de paus beweert dat hij de plaatsvervanger is van Christus op aarde. Zo is het niet. Maar het is ook niet zo dat je kunt zeggen, en nu is de Heere Jezus er niet meer. Ik heb het wel eens meer verteld, kinderen. Maar wij hadden een moeder in Werkendam. Dat was een hele wijze moeder. En een van de kinderen, een jongetje, die zei, ik heb geen zin om naar de kerk te gaan. Ik ga niet mee. Hij was een jaar of 10. Of misschien wat jonger, 8. Hij vertelde het later zelf bij het graf van zijn moeder. Toen zei zijn moeder, goed, dan blijf jij thuis. Nou, dan gingen ze allemaal naar de kerk. En toen kwamen ze uit de kerk en hij was alleen thuis gebleven. Ja, hij was natuurlijk wel een beetje beduusd. En toen zegt zijn moeder, wat was dat toch jammer dat je vanmorgen niet in de kerk was. Hoezo dan? De Heere Jezus was in de kerk. En hij vertelde het later als volwassen man bij het graf van zijn moeder. En die moeder had gelijk. Onze ogen moeten ervoor geopend worden. Daarom is het zo belangrijk om dan onder het woord te zijn. Dat vlees geworden woord, dat gaat door het gepredikte woord. Dat is zijn zorg. Dat is zijn zorg over zijn kerk. Dat is zijn zorg in de gemeenschap der heiligen. Hier aan de voet van het kruis, daar bevindt zich de kerk. Vertegenwoordigd in Maria en in Johannes. Wat verstaat gij van de gemeenschap der heiligen? Zo zegt zondag 21 eerstelijk, dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Als het hoofd van de kerk zorgt hij voor zijn kerk. Zorgt hij dat zij in alle omstandigheden niet alleen zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik zal dat betonen in de zending van mijn knecht. Ik zal u een andere trooster geven, namelijk de Heilige Geest, gemeente. Meent, ik had er echt een ogenblik de troost ervan. De gedachte dat we vakant zouden worden. En echt ook mocht geloven dat de Heere voor de gemeente zal zorgen. Vanuit dit kruiswoord. De Heere zal echt weer zorgen voor een nieuwe herder en leraar. En gelukkig dat we ook weer een nieuwe ouderling en een nieuwe diaken krijgen. En we hoeven niet te denken dat wij ergens iets aan verdienden. Totaal niet. Echt niet. We hebben het verzondigd. We zijn net zo werelds als heel de wereld in Nederland. Hoe er gereageerd wordt op het coronavirus. We moesten ons schamen, gemeente. Echt. Maar Christus is geduldig om met zijn kerk. Die zegt, vrouw. Zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Hij laat de gemeente niet troosteloos achter. En daarom staat er ook, en van die uren aan nam haar de discipel in huis. Dat is niet voor niets dat er dat bij staat, gemeente. Die uren. Dat heeft alles te maken met zijn middelaarswerk, zei ik. En dat is hier ook weer zo. Elk woordje heeft zijn nut. Van die uren af. Het is als het ware een overgangsfase in de heilshistorie. En ook als het gaat om de gang die Maria maakt in het geestelijke leven. Dat zij geleerd heeft met vallen en opstaan. Wat het is om nu door het geloof te leven. Wat het is om nou zich toe te vertrouwen aan een discipel. Wat betekent dat woordje discipel ook alweer? Volgeling. Leerling. Ook een leerling. Ook een volgeling. Ook een volgeling die, als het echt in de beoefening is, zegt: wees mijn navolgers, broeders. Wees mijn navolgers, omdat ik geleerd heb enigszins hem na te volgen. Het is een verdieping voor haar geestelijke leven. Namelijk om nou te leren, wat is het nou om met Christus gekruisigd te zijn? Wat is dat nou om straks met hem op te staan? Om zo met hem verenigd te zijn, dat mijn vlees daar hangt. En dat het handschrift mijn zonde vastgenageld is aan zijn vlees. En dat mijn oude mens met hem sterft aan het kruis. Wat is dat nou, Heere? Dat ik met hem zal opstaan en dat mijn nieuwe mens zal opstaan. In de navolging van Christus. Niet alleen tot rechtvaardiging, maar ook tot heiligmaking. Wat is dat nou, Heere? Wilt u me daarin onderwijzen? Wilt u me daarin verdiepen? Dat ik mag zien dat daar nu het rantsoen hangt. De losprijs, waardoor ik vrijgekocht ben van schuld en straf. En een recht ontvang op het eeuwige leven. Wat is dat nou, Heere? Wilt u me daarin verdiepen? Wilt u me daarin inleiden? Dat hij ook daar hangt ter heiligmaking. Opdat mijn verdorven bestaan gedood zal worden. En straks zal opstaan tot mijn heiligmaking. En daarom van die uren nam de discipel haar in zijn huis. Om door middel van Johannes onderwezen te mogen worden. Wat is de koning van de kerk daarin toch aanbiddelijk en prijzenswaardig, gemeente. Dat hij zo zorg draagt voor zijn kerk. Want het gaat hier om de eer van God. Het gaat erom: wie u ontvangt, die ontvangt mij. En de keerzijde is dan ook: wie u niet ontvangt, die ontvangt mij ook niet. Dat is de keerzijde. Dat is de ontzaglijke zonde van het ongeloof. Neem dat mee ook in uw gedachten, in uw gebed. Om dat biddend voor de Heere neer te leggen. En laat het dan in uw hart gaan leven: Heere, zend uw geest. En uw waarheid, dat die mij leiden. Dat ik ook geleid mag worden in al de waarheid, zoals u dat beloofd hebt. Door die geest der waarheid, door die andere troosting. Zodat ik ook mag delen in deze rijke troost voor verslagenen van hart. Amen. eindigen met gebed. Past ons, Heere, uw naam ootmoedig te erkennen ook voor dit kruiswoord. Wat een bijzonder kruiswoord. Ach, we kunnen de diepte ervan nooit peilen en ook niet onder woorden brengen. Maar Heere, wilt gij ons op de leerschool van de Heilige Geest brengen. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dat hoe langer hoe meer. Opdat wij er enigszins iets van mogen leren verstaan. Ja, en dat wij ook de troost daarvan mogen ondervinden. Dat gij uw zorg betoont over uw kerk op aarde. Dat gij hen nooit zult begeven en nooit zult verlaten. Heere, al kunnen ze soms voor een waarneming als een eenzame mus op het dak zijn. En dat zij zich zo alleen voelen. En zo verlaten van mens en soms ook van u, o God. Maar daar hebt u toch soms ook een bedoeling mee. Opdat wij weer uit zouden gaan en zouden roepen en schreeuwen naar de hemel. Of u wil komen. En u komt u in het gebaat van uw woord. En geef dat dat ook deze morgen gebeuren mocht. Zo ongedacht en onverwachts. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Breng ons ook vanmiddag weer onder uw woord. Heb ook moeder dank dat u ons hebt willen helpen. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij het vierde vers van Psalm 17. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Het vierde van 17. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Handelingen 9. Mm-hmm.